Gemeente, van onze Heer Jezus Christus, de drie rechtbanken van Paulus, die van de mensen, die van het geweten, die van God. Die van de mens. Er is in Korinthe heel wat te doen. Een geweldige mooie stad met een fikse gemeente en in die gemeente gonst het er van geruchten. En weet je waarom het gonst van geruchten in de gemeente van Korinthe? Nou, de dominees die worden gewogen. Je hebt zo bij tijd en wijle van die perioden dat de dominees worden gewogen en nog eens gewogen, beoordeeld, nog eens beoordeeld en soms ook radicaal veroordeeld. Er is niets nieuws onder de zon, dat begrijpt u. En het gebeurt ook wel eens in Katwijk, niet? Een soort functie- en persoonsbeoordeling. Maar dan moet ik u gelijk zeggen aan het begin, die beoordeling vindt plaats op een wijze als die van een rechtbank. Niet vanuit het objectieve woord van God, maar vanuit het subjectieve hart en het denken van de mensen, de gemeenteleden. Hoe zoiets gaat? Nou, stel u voor, u werkt bij een bedrijf en als je dan een tijdje daar werkt, dan wordt er soms op eigen verzoek, maar meestal niet, wij kijken wel uit, meestal ongevraagd, wordt er een conduitstaat of een functiebeoordeling gegeven over jouw manier van werken en je persoonlijke instelling en je inzet, over hoe jij het allemaal doet. En daarin worden je sterke punten opgesomd, je zwakke punten worden opgesomd en men komt tot een totale eindbeoordeling. En de bedoeling daarvan is natuurlijk dat je meer voor het bedrijf waar je werkt kunt betekenen. Dat je meer je capaciteiten die je bezit kunt benutten of dingen kunt leren die je niet beheerst. Vaardigheden en dingen kunt trachten af te leren waar anderen moeite mee hebben. Dat is vaak heel positief en opbouwend. Hè? Het is ook goed dat het gebeurt. Moet ook maar blijven bestaan, dat soort beoordelingen. En in zekere zin zou dat ook helemaal niet verkeerd zijn als dat voor predikanten werd ingevoerd. Ze gaan vaak hun eigen gang al te gemakkelijk. In Korinthe gebeurt het echter puur negatief. Dat is het levensgevaarlijke. Men beziet de dominees niet vanuit hun woordbediening en hun roeping om het woord God door te geven, zonder aanzien des persoons en zonder voorwaarden. Maar men kijkt naar de dominee, dat is ook vaak wel logisch en te begrijpen enerzijds, vanuit eigen smaak en vooroordelen. Men is aan het passen, men is aan het meten. En men komt tot een beoordeling, maar men gebruikt wel een eigen pasloop. En men gebruikt een eigen meetlat. En men komt tot een eigen oordeel. Paulus vindt men te heerszuchtig. Die zou het hier in Katwijk allang aan de stok gehad hebben met u. Hij heeft een heleboel air, vindt men. Veel te veel elan voor zo'n klein mannetje, die bovendien niet eens goed kan spreken. Nee, hij moest maar eens gaan leren om te spreken, die Paulus. En hij moest zich wat minder hoogmoedig gedragen. Wordt hoog tijd, Paulus, dat je je wat bescheidener opstelt, broeder. Paulus, Apollos krijgt ook een beurt. Maar ja, Apollos. Stelt niet zoveel voor hoor. Daar moeten we eigenlijk maar niet te lang over nadenken. Dat is nou eenmaal een kleintje. Die man die kan niet meer. Die heeft niet meer gaven en talenten. Streep door Apollos. En Petrus. Hoe was dat ook alweer joh? Daar praten ze niet eens meer over Petrus. Die wordt doodgezwegen. Zo worden de voorgangers op de confectiemaat van de gemeente gesneden, eeuw in, eeuw uit. Men wil dat een dominee zo en zo spreekt. Men wil graag dat een dominee zich zo en zo kleedt. De een houdt van stijl en van deftigheid. De ander wil juist dat hij zich wat in een vrije tijdskleding hult en niet zo uniform. Wie zal nou gelijk hebben? Allebei denken zij stilletjes wij. Men wil dat hij dat woordgebruik heeft en dat hij zulke taal gebruikt en niet anders. En dat ze bepaalde termen weer horen, anders valt hij buiten de boot. En weet u, als nou die dominees ook nog eens zo dom en kortzichtig zijn om zich daaraan veel gelegen te laten liggen, zijn ze eindelijk nergens meer. Dan worden ze partijgangers. Dan worden ze elkaars concurrenten die elkaar de loef afsteken. Dan worden ze strelers en strebers. Van die mooie zachtstrijkers en mooipraters en pluimers. Die zoveel mogelijk trachten om aan alle verwachtingspatronen van de gemeente te voldoen. En in plaats van een woord te spreken met gezag en met macht, omdat het Gods woord is en ze zich volstrekt daaraan onderwerpen, koste wat het kost, worden ze achterbandienaren. Ik zou bijna zeggen achterbandieten. U vraagt en zij draaien. En uiteindelijk raken ze nou overspannen, juist, gestrest of gefrustreerd. Of krijgen een minderwaardigheidscomplex of krijgen, en dat is nog veel erger, problemen met hun geloof. En Satan heeft er al menig een zo weggejaagd uit de dienst des Heeren. Ze dachten het goed te doen. Ze trachten het goed te doen. En de mensen waren zo tevreden. En dan als het eindelijk op het eind komt, laat men ze nog vallen. Au! Vreselijke omklemming als je inderdaad probeert in de dienst van het woord een slaaf bijna van de gemeente te zijn. Het is trouwens niet een typisch kerkelijk verschijnsel, hoor, wat daar gebeurt in Korinthe. Het is zelfs een algemeen verschijnsel in de maatschappij, denk maar aan de sport. De een is voor die club, de ander voor die. De een vindt die speler beter, de ander vindt die beter. En tijdens de wedstrijden van bepaalde clubs in allerlei takken van sport wordt één ding duidelijk, dat de beste altijd nog aan de wal staan. En dan hoor je ze roepen wat ze allemaal verkeerd doen op het veld of op de baan. Zo gaat het nou met ieder mens. Men, vroeg of laat komt u en ik, wij allen, voor deze rechtbank. Ja, nog erger. Wij vormen allemaal samen die rechtbank. We zijn allemaal elkaars beoordelers. En vaak vonnisvellers en veroordelers. Begint al als je geboren wordt. Daar staat men boven de wieg. Sprekend zijn vader niet. Nee joh. Heb de ogen van opa, maar de mond van zijn moeder. Eigenlijk onzin natuurlijk. Dat kind is zichzelf een unieke schepping van God. Maar toch, men zou zo graag willen dat. En bij het groter worden gaat het al maar door. Ouders die hun kinderen oordelen. Dat moet je zus, dat moet je zo, dat is verkeerd, dat is goed, dat is zus. En hun eigen gedachten, let wel. Dat is iets anders dan je eigen opvoeding en je principe. Je eigen gedachten projecteren op de kinderen. En de verkeerde dingen hebben ze natuurlijk nooit van jou, die hebben ze van je man of van je vrouw. Of van de schoonfamilie. En we spreken vaak veel te snel en veel te gemakkelijk als kinderen over ouders, als ouders over kinderen, zonder te trachten te wegen wat ieder uniek mens in het hart heeft en is. Ja, als je hoort hoe snel mensen oordelen over anderen, dan zou je zeggen, een van de makkelijkste dingen die je kunt krijgen in de wereld is mensenkennis. En een van de minst makkelijke, zelfkennis. We weten precies uit te leggen hoe we in elkaar zitten. Natuurlijk, joh, dat is er een van die en die, dat merk je toch zo. Die vader was ook al zo. Ja, ja, daar gaat hij. We weten elkaars neigingen haar fijn te ontleden. Elkaars karakters weten we uit te rafelen. Elkaars woorden en daden weten we steeds te verklaren. Zie je in de huwelijken, in de gezinnen, in de verenigingen, in de bedrijven en ook in de kerk des Heren. Maar nu de realiteit. En daar gaat Paulus op in namelijk. Wij kennen elkaar nauwelijks. Of niet. En wij willen elkaar nauwelijks kennen. En dikwijls is er van een diepe hartelijke verbondenheid geen sprake. Want de rechtbank van de mens oordeelt voornamelijk naar het uiterlijk. Wat er gezien wordt en gehoord wordt. En naar het eigen innerlijk. Naar eigen maatstaf, mening en opvatting. In plaats van het innerlijk van die ander te zoeken. Door het uiterlijk heen. En die ander in jouw eigen innerlijk binnen te laten. Het is derhalve altijd bijna een oppervlakkig oordeel. En aan de hand van dat menselijke oordeel, rechtbank nummer 1, worden we hetzij huizenhoog bejubeld, torenhoog geloofd, of akelig diep omvergeworpen, belasterd en vertrapt. En nou niet aan anderen denken. Wij, u, jij en ik voorop. Wat zijn onze beoordelingen over elkaar dikwijls fout en mis en koud en hardvochtig en meedogenloos en vluchtig. Juist omdat er zo weinig kennis van elkaars diepste innerlijke intenties en drijfveren is. Dat gold ook Paulus als ambtsdrager, als dienaar van het woord. Je zou verwachten dat die Paulus pijn eronder leidt. Dat hij ergens naar een van de gemeenteleden of een van de ambtsdragers gaat. En dat hij daar om een soort therapie vraagt. Ik heb zo'n verdriet. Het krenkt mij zo. Dat hij er mager van wordt en ervan afvalt. Of dat hij direct op zijn teentjes getrapt is en gelijk rectificatie eist en voor zijn eerherstel opkomt en zegt, ben je helemaal en ik ben, hoe durf je wel? Maar wat wonderlijk, als Paulus reageert, kunnen wij heel wat van leren. Doch mij is voor het minste dat ik van u lieden geoordeeld worden of van een menselijk oordeel. Let wel, het gaat er niet om vanavond dat we onverantwoordelijk gaan denken. En dat we elkaar niet hoog houden en hoog achten. En dat we niet in een gemeenschappelijk denken moeten blijven staan. Met verantwoordelijkheden jegens elkaar. Maar nu gaat het even om dat diepere. Hij zegt eigenlijk, lieve mensen, het laat me tamelijk koud wat u allemaal zegt. Daar kan ik me nou toch echt niet al te veel van aantrekken. Ik heb er eerlijk gezegd niet de minste behoefte aan. En ik heb er eigenlijk ook geen weinig tijd voor. Want u bent toch niet de rechtbank waarvan ik uiteindelijk afhang. En waarvan het eeuwige oordeel eeuwig wel en wee afhangt. Eerlijk gezegd, zegt hij, doch mij is voor het minste. Ik heb er de minste moeite mee. Ik leg dat oordeel met een gerust geweten naast meneer. Weet u wat voor mij geldt? Dat gaan we straks zingen. Maar wat lot. Ik heb het ook heel bewust in de intreedienst laten zingen. Maar wat lot, het zij dood of leven. Smaad of eerbetoon mij wacht. Jezus zal mij nooit begeven. Ben ik zwak bij hem. Is kracht, gunst van mensen, raad van vrienden, bittere haat van kwaadgezinden, hoogte, diepte, vreugde overal. Niets ontrooft mij, weet wat je zien kunt, aan Gods trouw. En natuurlijk zal de gemeente wel gezegd hebben, zie je wel hoe arrogant dat ging. Irritant gewoon zeg. Wat een hoogmoedige, acollegiale kerel. Maar dan snappen ze Paulus niet. Hij bedoelt dat niet te zijn. En hij is dat ook niet. Maar men oordeelde over hen, over zijn persoon en zijn apostelwerk. Alsof men zijn opdrachtgever was. Dat... maar 100% in ook dit woord van de schrift. Wat baat al die mensen roem? Wat geeft het als men je vroom vindt? Als men je looft om je karakter, dat is een goede zaak natuurlijk. Mag je dankbaar voor wezen? Of om je deugd, of om je geloof? Als men op het graf prachtige lofredenen zingt? Maar het is ook weer snel vergeten hoor. Nee, voor dit examen pas ik. Ik doe niet mee, zegt Paulus. En op dit appel wens ik beslist niet te verschijnen. Dat alles namelijk maakt mij niet recht en rechtvaardig voor God. Hé, er is wat van te leren vanavond, denk ik. Dat alles maakt ons niet rechtvaardig voor God. Wat de mensen zeggen en denken... De rechtvaardiging van de goddeloze, dat geldt niet alleen maar de ziel, maar ook je leven en je ambt en je handel en je wandel. En al spreekt nou de halve wereld mij zalig. En prevelen ze allerlei rofredenen. Of al krijg ik bergen kritiek. Wij hebben onszelf niet gemaakt. Maar wat baat het allemaal als ik niet zelf een borg en een middelaar heb? Geen heiland en zaligmaker. Voelt u wel? Bij dit soort beoordeling heeft hij geen enkel belang. Ze is ten diepste ook onbelangrijk. De rechtbank van de mens. Rechtbank van het geweten, 2. Je zou ook kunnen verwachten dat Paulus dan antwoordt, nou ja, als ik dan maar in mijn geweten tenminste verzekerd ben, hè. Dat is iets wat je in de gemeente heel veel tegenkomt. En daarbuiten. Ze wijzen alle kritiek af met een beroep op hun geweten. Dat is ook wel eens heel makkelijk natuurlijk. Nou ja, nou stond Paulus wel degelijk... met een voor zover hij wist zuiver geweten voor God. Ik ben mij van geen ding bewust, zegt hij. Maar dat schreef hij als het ware gelijk weer weg. Och, wat zeg ik nou? Hij zegt niet, ik beoordeel mezelf wel. Ik weet zelf wel hoe ik denk. En ik weet zelf wel hoe, of ik eerlijk ben of niet. Moeten wij ook maar niet te veel doen, mensen. Jongelui, nooit te veel zeggen, ik zelf. Het is levensgevaarlijk. Eigenlijk heel verrassend, zegt hij. En dan vertaal ik het maar eens eventjes op een wat begrijpelijke manier. Ik wijs niet het oordeel van anderen van de hand. Maar zelfs dat van mijzelf wijs ik van de hand. Al ben ik mezelf van geen ding, geen onbetrouwbaarheid bewust in de dienst des Heren, toch vertrouw ik ook volstrekt niet op mijn geweten. Dat is de tweede rechtbank. Wij zeggen wel, en dat geef ik ook door in de catechisaties, het geweten is Gods stem in ons. Als je het restant, zou je kunnen zeggen, het overblijfsel. Als dit nou een schoolbord was en ik zou je opschrijven, streepje, wet, streepje. En dan zie je een beetje waar het om gaat. Wet. De wet van God in mijn hart en in mijn innerlijk. Het restant, de scintille, de splintertjes die er nog van over zijn in ieder mens. Want dat geweten dat waarschuwt, als mijn gangen verkeerd gaan, mijn voeten of mijn handen of mijn gedachten, uitkijken, niet doen. Wees voorzichtig, let nou op. Maar ja, het ene karakter gaat soms wat sneller door dan het andere. En dat geweten dat dreigt, als je dat doet, nou dan. Of als je dat zegt, dan. Of dat geweten oordeelt je ook wel, weten die jongelui ook wel. Als je iets gedaan hebt wat niet is naar de patronen van Gods woord of van de opvoeding van vader en moeder. Hartstikke fout, joh. Wat heb je nou toch gedaan? Had je niet moeten doen, joh. Of juist als je iets gedaan hebt waar iets van zelfverloochening of van naastenliefde uitbleek. Goed gedaan. Fijn. Goed gevoel. Het is ook goed dat wij naar ons geweten luisteren, gemeente. Dat wij onszelf beschouwen. Het is goed dat je wel eens je eigen functiebeoordeling maakt. Als predikant, als ambtsdrager, als vader, als moeder, als kind, als leerkracht of leerling. Dat je jezelf als het ware eens een cijfer geeft. Zet maar een stelletje vakken op. Geduld. Naastenliefde. Noem de vruchten van de geest maar geldgierigheid enzovoort. En geef jezelf maar eens een cijfer voor Gods aangezicht. Best wel goed. In te keren tot jezelf. Je af te vragen of je verantwoord bezig bent. En of er niet een ommekeer tot God nodig is. Dagelijkse bekering. Maar tegelijkertijd weet Paulus ook maar al te goed dat mijn geweten tot mijn eigen zondige ik behoort. Zullen we dat ook niet vergeten vanavond? Het geweten is volstrekt onvoldoende om recht te staan voor God. Je kunt niet zeggen, ik heb een goed geweten, dus vindt God het, dat ik het wel goed doe. Oh nee. Over veel dingen zwijgt ons geweten. Over veel dingen zwijgt ons geweten, weet u waarom? Omdat wij het door tal van dingen kunnen en laten beïnvloeden en tot zwijgen kunnen brengen. Daar zijn wij grootmeesters in. Daar zijn zondige neigingen in ons hart die wij zo lief hebben. En die we absoluut niet los willen laten. Dat wij ons geweten op dat punt op slot hebben gedaan en dichtgekit. Daarom zwijgt het geweten op dat punt. Daarom is er op dat punt ook geen berouw. Heb je geen last van bepaalde zonden. En daarom is er op dat punt ook geen schuldbelijdenis. Denk maar aan David. Na dat geval met Uria en zijn vrouw. Hè? Weet u wie dat geweten moest openbreken? Nathan was het breekijzer van de Heere om Davids geweten te openen. Een soort ijsbreker, die heb ik wel gezien in de afgelopen week. De sleutel op het slot van het geweten van David, door de Heilige Geest gehanteerd. Hoe dikwijls is de stem van onze zondige hartstocht, of van onze geldgierigheid, of van driften, niet veel sterker dan ons geweten, dan draaien wij het op slot. Aanvankelijk weet je nog wel dat je fout zit. Het geweten sputtert tegen. Je moet de deur echt dicht duwen. Maar op de lange duur hoor je niets meer van binnen. En zondig je met rust. Dat kan. Met alle gevolgen van dien. Want zo'n gesloten geweten is ten diepste toch ook een kwaad geweten. Je hart verkilt erdoor. Je vreugde verdwijnt erdoor. Je innerlijke rust en je vrede worden weggewerkt. De geest wordt uitgeblust. Of dat geweten spreekt nog wel, maar het kan niet uit dat deurtje. Jij laat het niet toe. En dat kweekt spanning en agressie. Want die stem van de wet van God in je innerlijk wil er wel uit. Maar jij laat het niet toe. Hier niet en daar niet. En dan krijg je een enorme agressie. En dan word je boos. En dan word je chagrijnig. En dan ga je liegen en bedriegen. En dan wordt het steeds erger. Toen ik zweeg, heb u David wel eens horen zingen? Ja toch, toen ik zweeg, deurt je op slot. En u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet hebt beleden, verouderden mijn beenderen door geklag in mijn gebrul en angst de ganse dag. Want Heer, uw hand die mij bezocht met plagen. David wist heel goed wat er los was. En dat er heel veel tegenspoed in het leven is. Door eigen schuld natuurlijk. Als jij je vrouw verwaarloost en je huwelijk loopt niet goed, is dat jouw schuld. En als jij je man verwaarloost, omgekeerd. En soms kan het bijna niet anders dat je elkaar wat weinig aandacht moet geven door omstandigheden. Maar als je dan maar van elkaar houdt en elkaar begrijpt, dan kun je het ook vergeven. Dan kun je het makkelijk hebben van elkaar. Is er niks aan de hand? Als je maar samen, hè, ja. En als je steelt, dan weet je dat je daar op een gegeven moment door moet branden. Hoe pijn dat ook is. David weet het heel goed. Daar uw hand die mij bezocht met plagen, deed dag en nacht mij zware smarten dragen. Mijn levenssap droogde uit. Ik werd als het ware opgegeten. Van uur tot uur gelijk het land door zomer zonder vuur die open scheurt onder de hitte van de zonnestralen. Nee, je geweten is God ook niet. Wij doen allemaal, iedere dag, op de een of andere manier heel veel verkeerd. Zonden. Zondaar zijn, dat is niet een vroom gevoel hebben. Hebben ze het over je zonde? Ja, hij het wel eens voelt. Zou niet weten hoe zonde voelt. Dat niet weten. En de schrift spreekt er ook niet van. Weet je wat zondebesef is? Dat je heel goed beseft met je verstand en je hart beide. Hoe door en door onbetrouwbaar ik ben. Naar mezelf. En dat ik niet half weet wat voor rommel er in dit mens zit. Wat er allemaal nog niet uit zou kunnen komen. Dat is zonder besef. Ja, daar ga je in een zware. Weet je wat het is? In de spiegel kijken en denken, daar staat de grootste der zondaren. Ja, de dood staat van Adam, moet gepreekt worden. Kijk maar in de spiegel, daar staat de dode Adam. De ergste die er is. Kijk naar jezelf. Heel concreet. Of misschien nog beter, maar nou ga ik de psychologie in. Weet je aan wie je moet vragen hoe je in elkaar zit? Aan degene die het meest van je houdt. Dan schrik je van jezelf soms. Je geweten is God niet. Op basis van mijn geweten kan ik niet in het oordeel van God verschijnen. Ja, heren? Ja, ik was zo, ik heb het zo gedaan en ik voelde me heel erg verantwoord. Ja, maar zo werkt het niet. Wat mankeert er vreselijk veel aan ons? Ja, toch? Wat we doen, is in andermans ogen vaak om te huilen. Laat het maar eerlijk zijn dat het ook in eigen oog vaak is om te huilen. Dan denk ik achteraf, oh Stam, wat heb je nou weer gedaan? Of wat heb je nou weer gezegd? Ja, we hebben de neiging om het van anderen zo vlug te zeggen. Waarom heb jij dat gedaan? En waarom heb jij dat gezegd? Blijf bij jezelf. Probeer het nou eens levenslang vol te houden. Door de kracht van de Heilige Geest bij jezelf te blijven. Wat een bende maakt Paulus ervan. Ja, dat wist hij heel goed. Wat een schuld stapel ik niet op dag in, dag uit. Al is het alleen maar op boulevard nummer 13. Wat een verborgen zonde zijn er allemaal niet in ons leven. Nee, op mijn geweten kan ik ook niet leunen en steunen. Wij kennen elkaar nauwelijks. Wij kennen onszelf. Wat een schuilhoeken in de verborgenheid. Wat een valkuilen. Gevaarlijk. Wat een diepe grachten van zelfbedrog. Nee, zelfs met die medeweter van God, de wet van God in ons, kunnen we voor God niet bestaan. Ook deze Paulus zetten wij met u een streep door. Onvoldoende. In die zin is zelfvertrouwen vals. In die zin. 3. De rechtbank van God. Het hoogste oordeel. Het laatste oordeel is hem ook. Voor die rechtbank moet ieder mens verschijnen, al in het leven en in ieder geval na dit leven. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dan moeten we weten, gemeente, alleen dat oordeel is volmaakt. Volstrekt rechtvaardig. Volkomen betrouwbaar. Dat oordeel van God is niet subjectief menselijk. Maar heerlijk objectief goddelijk. Dat oordeel van God overziet alle momenten van mijn leven. Van mijn geboorte stond af, tot en met mijn sterven sponde toe. Dat oordeel van de Heere dringt door tot in alle diepste schuilhoeken van je hart en van je denken. Het kent alle roerselen en oorzaken van de dingen die ik denk. Van de dingen die ik zeg. Van de woorden en de daden. Het doorgrondt onze diepste gedachten. Niets wat van jou en van u en van mij voor hem verborgen is. En dat hoeven we nou eens niet met een wijsvinger te zeggen. Denk erom. Het is juist zo heerlijk bevrijdend. Gij doorgrondt mij en kent mijn bestaan en eerder in het woord van mijn tong is gegleden. Gij weet of kent al reeds de reden. Psalm 139, zo intens diep die psalm. Heerlijk heilig anders dan van de mens is dat oordeel van God. Heerlijk heilig anders dan van mijn ik en mijzelf is het oordeel van God. Daar liggen volkomen andere maatstaven. Daarom zegt Paulus als het ware met een zucht van verlichting, doch ik ben daardoor niet gerechtvaardigd, door u niet en door mezelf niet, maar die mij oordeelt, is de Heere. Kijk maar. Een tollenaar. Veracht door de wereld. Gauwdief. Bespuwd om zijn dieverij. Voor God een erfgenaam van de hemel. Daar gaat een hoer. Ze gooien stenen naar haar omdat ze zo'n vuile slet is. En de kinderen roepen erachterna. Vuile slet, vuile slet. God trekt haar een maagdelijke witte bruidsjurk aan. Volg gij mij. Daar gaat een fariseer, geacht en geëerd door de upper ten van het volk. Maar de Heere blaast hem weg. Adderen gebroedsel, Satans ei. De wereld roept, oh en oh, voor goud en purper en materieel vuurwerk, voor kronen en tronen. En dan gaan ze allemaal in het oordeel van Gods weegschaal. En wat stelt het voor? Weet u welke schaal meer zakt? Die van die beker water. Voor een arme, dorstige man of vrouw of kind. De Heere oordeelt niet naar het uiterlijk. De Heere oordeelt ook niet naar ons innerlijk. De Heere oordeelt naar zijn eigen ik. En weet u wat Gods ik is? God is liefde. En dat oordeel krijgt gestalte in de zending van zijn Zoon Jezus Christus. In deze wereld, met zulke mensen en zulke gewetens. Hij oordeelt, mijn wegen zijn hoger dan uw wegen en mijn gedachten zijn anders dan jullie de gedachten. Hij oordeelt naar zijn Zoon, Jezus Christus, zijn vlees geworden ik, zijn vlees geworden liefde, zijn genade, zichzelf, wie God wil zien. Op zijn diepste en op zijn beste en op zijn heerlijkst. Die moet bij Jezus zijn. Hij oordeelt naar het bloed van het lam dat de zonde der wereld op zich nam. Hij oordeelt naar hoe hij innerlijk tegenover ons staat. Hij ziet een stel verloren mensen. En hij kruipt erachteraan in Christus. Kom nou toch, mijn kind, bekeer je toch. Keer je toch? Waarom laat je mij los? Loop nou toch niet weg? Kom nou, en hij gaat de onderste weg. Dan denk ik even aan een vader die nou meeluistert thuis. Vader, je moet niet zeggen dat je zoon bij jou moet komen. Ga jij nou eens naar die zoon toe. De onderste weg. Hij oordeelt naar hoe wij, naar hoe hij van ons houdt. Daar gaat de mensheid. U kent toch allemaal, net als ik, de werkelijkheid. Een heleboel vrome poespas, ook in Katwijk. Prik er alsjeblieft doorheen en doe er ook niet aan mee. En laat je niet verleiden, want je veruiterlijkt. Je vergodsdienstigt en er blijft niks meer over dan alleen maar wat vromerigheid. Daar gaat de mensheid, het zij vroom, het zij niet vroom. Kerk en wereld, één grote hoop. Rijk en slecht en arm en dom en krom en naakt. Ruzies en conflicten, woorden en pijn, tranen en verdriet. Geweld, incest, gegil, mishandeling, dood. Ziekten, rampen, leed, toorn. Ik ben boos, functioneel boos of weet ik veel hoe boos. Dat is de mensheid. De zonde en haar gevolgen. En ze razen door alles en iedereen heen. En er is niemand hier die kan zeggen dat hij daar niet mee aan onderworpen is en daar niet aan meedoet. En hoe is Gods oordeel daarover? Toorn, zegt er een. Ja, de Heere toornt en hij het doem en verdoemen. Wil je even wachten voordat je daarover praat? Want tussen die toorn en dat oordeel en die doem en die vloek en tussen jou hangt Jezus. Zijn functiebeoordeling van mij als zondagmens, als ambtsdrager, als vader, van u allen. Zult u nooit over het oordeel beginnen op die tegenover je kinderen, als je niet eerst op Jezus ziet. Het scheelt, maar trouwe God gij zijt. Jezus, het scheelt dat mij bevrijdt. Functiebeoordeling van de zondaar. Hij komt, o wonder van genade, midden in die wereld. Midden in jouw wereld. Midden in uw leven en het mijne. En hij daalt daarin af en hij wordt vlees. Met bloed aan zijn slapen. Ik heb u lief. Hoe functioneert hij? Voldoende, Vader. Eeuwig voldoende. De blijde boodschap van verzoening door voldoening. Het evangelie van de Heere Jezus Christus. Ja, misschien voor straks, Jaap, daar ruist door de wereld een lieflijke naam. Die hemel heilig, rechtvaardig, heerlijk. En aarde, zondige, vuile troep, verenigd te samen. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt het bloed van Christus als medicijn. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht. Daar is kracht in het bloed van het lam. Hij balsemt de zonden, de wonden, de zondewonden en heelt alle smart. Gemeente, waarom nou zo'n tekst gekozen? Nou niet gekozen, maar gekregen, er tegenaan gelopen in het Rozenveldhuis voor de dagsluitingen. En aan Willem beloofd dat ik het zou omwerken tot een preek. Zie af van mensen, als het gaat om God. En de eeuwigheid. Zie af van mensen, vest op prinsen geen betrouwen. Zie af van jezelf, vest op jezelf geen betrouwen. Zie af van je geweten, maar zie op Gods oordeel over je leven in het bloed van het gekruiste en de opgestane Christus van de Heere en Heiland. Paulus. Je hebt gelijk, Gods oordeel, nu in het evangelie, straks aan het einde, in de verrezen, terugkerende Christus, die het laatste oordeel, mijn beoordeel en mijn rechter is. Hij mag komen wat mij betreft. Je hoeft niet bang te zijn. Mijn redder is mijn rechter. Gods oordeel is alles beslissen, hier en nu. En daar en straks. Menselijk oordeel reikt niet verder dan deze aarde. Zijn oordeel geldt voor de eeuwigheid. Voor de eeuwen der eeuwen. En van dat oordeel hangen wij allemaal af. Eeuwig wel. Eeuwig wee. Weet u, mensenoordeel zegt heel weinig. Eigenlijk niets. Zelfoordeel weinig meer. Gods oordeel in Jezus Christus zegt alles. En nou ga ik sluiten.
Hoe? Merkwaardig toch. Droevig merkwaardig. Dat het in het leven van de mensen vaak net omgekeerd is. Misschien lijkt Paulus daarom wel zo hooghartig en eigenwijs. En waag ik me dat een beetje naar mezelf toe te trekken. Hoe merkwaardig. Mensenoordeel wordt vaak het hoogst geacht. En het meest gezocht. Wat men allemaal al niet doet en niet laat om mensen te behagen. Je staat ervan te kijken. Om in het gevlei te komen. Wat een jacht naar gunst. En eerbetoon. En lof. En wat een oneerlijke wegen bewandelt men soms om die rechtbank gunstig te stemmen, om te kopen. Nou, je komt er bedrogen mee uit. En het gewetensoordeel wordt meestal ontvlucht en gemeden. En van gezonde zelfkritiek is vaak weinig tot geen sprake. Ook niet in de kerk. En als we het zoeken, bedriegen we onszelf zo gemakkelijk, zo gemakkelijk. En het oordeel van God, hier en op Golgotha en straks aan het einde der tijden, dat vergeten we meestal. Schuiven we van ons af en leven we aan voorbij. Weet wel, wie dat mensenoordeel zoekt, het verlaagt je. Wie het eigen oordeel ontvlucht, het benadeelt je. Maar het derde oordeel komt al nader en nader. De voeten van de Heere Jezus klinken. Arm die mens die bedelt om een glimlach van de wereld. Arm die mens die de stem van het geweten smoort om een handje vol goud. Nog armer de mens die de voetstappen van de komende rechter niet hoort. Hij gaat vanavond nog voorbij. Als uw redder, kom dan toch en buk voor hem, beladen zondaars, met uw kroost. Komt nu tot hem om vrede en troost. Gij die van hem zijt weggegaan, keert weder, neemt zijn heilswoord aan, beproefden. Uitkomst is nabij. Jezus van Nazareth gaat voorbij. Jezus van Nazareth gaat voorbij. Maar zo ge naar zijn stem niet hoort, niet gelooft zijn heil en troostrijk woord, dan klinkt zijn streng verwijt in het end. Gaat weg. Ik heb u nooit gekend. Te laat, roept ge. Te laat voor mij. Jezus van Nazareth is voorbij. Jezus van Nazareth is voorbij. Drieërlei rechtbank. En die mij oordeelt, is de Heere. Gelooft het evangelie en bekeert u. Amen.